Goedemorgen allemaal. Sta ik aan? Ja? Oké, goedemorgen. Als je dan zo in de zangdienst zingt en bidt over de lofzang die nimmer eindigt, ja, dan hoef je eigenlijk hier niet meer te gaan staan, toch? He, dan moet je gewoon doorzingen en dan heb je heel die preek toch niet meer nodig. Of gaan we toch nog wel preken? He? Gaan we toch nog preken? Ja, oké. Ja, gooi hem er maar op, Lex, de tekst. Volg de weg van Christus Jezus. Nu je hem als uw Heer aanvaard hebt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan uw geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Paulus schrijft deze tekst aan de gemeente van Colosse, maar hij schrijft hem ook aan ons. En deze tekst die wil ik vanmorgen plaatsen in onze tijd. En het is dan ook goed om eerst terug te gaan naar het begin, naar God. Hij mag trappen. God vol goedheid, vol van liefde. En God heeft een plan. Gooi hem er maar op, Lex. Ja. Hij verlangt ernaar om te kunnen delen. Delen van wat in hem leeft. Nou, je ziet hier een aantal onderdelen van Gods plan. Daar kom ik zo op terug. Uitdelen van wat hij aan liefde te bieden heeft. En hij wil graag liefde terug ontvangen. In reactie op zijn geven. Leven terug ontvangen. En daarvoor heeft God een partner nodig. Mensen om mee samen te leven. Leven te delen. God ziet hier naar uit en het vormt de kern van zijn plan. Zijn plan met mensen. Zijn plan met jou. En God, hij schept een mens. Hij schept met een visie op een volk. Een gemeenschap van mensen aan wie God zich kan geven. Een veelvoud van mensen. Uniek geschapen. Nou, als je vanuit de kansel hier naar jullie kijkt, dan zie je al dat er zoveel verschil is. En toch hetzelfde. Ieder gelijk in de keuze voor God. Maar wel met zijn of haar talenten en unieke mogelijkheden. Elkaar aanvullend tot één totaalplaatje. De gemeente onder leiding van de Christus. En God kiest in zijn plan voor een weg van groei en ontwikkeling. Hij schept leven, rijk aan vermogens, vol van mogelijkheden. Hij begint met één mens, één levend wezen. Deze mens wil hij in verbondenheid met hem tot volwassenheid brengen. Laten uitgroeien tot een mensheid die vol liefde ingaat op zijn verlangen. Die geheel beantwoordt aan zijn plan. En de mensheid is dan die partner voor God. Een partner vol mogelijkheden om te groeien. Zowel in vermogens, om te groeien in je vermogen, als dat die gemeente groeit in aanwas doordat er steeds meer mensen bijkomen. Deelnemen aan dat lichaam. Het is de partner die God van harte lief heeft. En waarin hij alles in allen wordt. En tot in alle eeuwigheid zal zijn. Zoals het staat in 1 Korinthe 15 vers 28. En die onderdelen van Gods plan die je net zag, die zijn nu als volgt weer te geven. Dit is eigenlijk een soort, ja, dat gaat goed. Ja, joh. Een soort schematische weergave van Gods plan. Je ziet God die liefde geeft naar een gemeente. En je ziet verschillende soorten cirkels. Dat was mijn weergave om te laten zien dat iedereen uniek is en niet allemaal hetzelfde. Maar wat je met name natuurlijk ziet zijn al die blauwe hartjes. Harten vol van liefde voor God. En die dus samen met de Christus bovenaan een gemeente vormen die weer liefde teruggeeft. Als twee partners die elkaar lief hebben. En dan zoomen we nu in, verder op de mens en op de Christus. Deze mag nog even. Nee, deze mag er nog. Ja. God schept de mens met een eigen wil. Volkomen logisch. Want hoe kan je nou zonder een eigen wil een keuze maken om in te gaan op God? Op zijn uitnodigende woorden. Want als je dan geen eigen wil zou hebben, dan zou God een soort, ja, poppenspeler zijn die zo'n beetje bepaalt zo van, nou ja, als je nou allemaal die kant oploopt en lekker naar mij toe, dan gaat het goed. Dan gaat hij de touwtjes voor jou in handen houden. Dan gaat hij dus, zou hij kunnen afdwingen welke kant je op gaat. Misschien ken je het ook wel als ouders, dat je ook graag de touwtjes in de handen wil houden voor je kinderen. Dat je graag betrokken wil zijn bij hun keuzes. En nou ja, misschien moet je dat maar niet doen. En doe maar dit niet en dat niet. Maar voor je het weet, als je daar niet naar kijkt, dan ben je constant bezig om hun keuze te bepalen. Dan mogen ze nooit zelf een keuze maken. Dan blijf je elke keer maar aan ze trekken. Nee joh, die moet die kant op, want dat is vast beter. Nou, zo zit God niet in elkaar. God heeft geen dwang in zich. Geen dwingen in hem. En dat geeft hij dus ook niet mee aan de schepping. Dat dwingende, dat ontstaat als onderdeel van iets anders. Als het kwaad ontstaat, doordat Lucifer zich afkeert van Gods plan. Als Lucifer, als engel, ook geschapen met een eigen wil, een eigen wilsbesluit maakt om zich tegen God te keren. En hij, tuurlijk, hij dwingt zich wel aan je op. Hij wil de touwtjes wel in zijn handen houden. Hij wil je graag bijsturen zo van, kom maar mee, weg van God, kom maar mee. Je zo de verkeerde kant op bewegen, zodat je niet meer bezig bent met God. Dat je niet meer meekomt in zijn plan. Dat je andere prioriteiten hebt, andere keuzes maakt. En dat je uiteindelijk helemaal niet meer voor God kiest, maar zelfs tegen hem. En misschien herken je wel wat van die werking die je af wil leiden van God. Dat is ook niet nieuw. Je ziet het heel de Bijbel zie je terugkomen. In het Oude Testament zie je mensen steeds meer van God vervreemden. Mensen kiezen. En die keuzes die zijn lang niet altijd voor God. Sterker nog, de mens die bewust kiest voor een leven met God, die wordt steeds zeldzamer. En het rijk der duisternis oefent op allerlei gebieden macht uit. Weet op slinkse wijze verdeeldheid te zaaien, precies tegen Gods plan in, verdeeldheid. God is helemaal niet verdeeld. En in Gods plan met mensen past ook geen verdeeldheid. Dat gaat juist over samen optrekken. Eén gemeente vormen. Liefde, wederliefde. Onder het hoofd van de gemeente. De Christus, Gods gezalfde. En je zag het net in het plaatje van Gods plan. Een gemeente met mensen aan het hoofd van Christus. Met aan het hoofd de Christus. En God kiest hem als heiland en heer om de gemeente te vormen. Die gelovigen voorgaat en bijeenbrengt om samen die partner van God te vormen. En op basis van Efeze 1 vers 10 concludeer ik dat hij, en dat is dan God, heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van de Christus. De Christus. Het is de functie in Gods plan. Een functie ingevuld door een mens. En deze functie ligt klaar voor Adam. Hij, als eerste mens, wordt door God toegerust voor de functie van Christus. Gaaf toch? God overlegt met hem in de hof. God deelt van zijn plan. En Adam die kan hierop aansluiten en zo gevormd worden door Jezus. Of door God. Maar zoals gezegd, buiten Gods plan is kwaad ontstaan. En de boze, die weet van dat plan van God met de mens. Die weet ook welke plaats de mens in de schepping heeft. En hij weet dat de mens de beoogd partner is van God en niet hij als engel. Hij mag dienen. God en mens. Maar ja, dat dienstbare, dat is verloren gegaan. Want hij wil helemaal niet dienen. God niet. De mens al helemaal niet. Gods plan is niet langer zijn plan. Waarom moet hij mensen dienen? Laat de mensen hem maar dienen. En daarmee richt hij dan ook. Ze pijlen op de eerste mens. Hij wil het plan van God dwarsbomen. Met list en bedrog, leugens, onwaarheden. En het lukt. Hij krijgt het voor elkaar om de eerste mens te laten zondigen. Adam blijft niet staan op de plaats die God hem gegeven heeft. Ondanks alles wat God hem gegeven heeft. En wat hij van God in handen krijgt. Hij valt bij de eerste confrontatie met het rijk der duisternis. En Satan wordt de overste van de wereld. Negatieve werkingen van de dood en van duivel krijgen vat op de mens. En Adams positie in de hemel die verandert. Hij is niet langer het hoofd van de schepping waar hij door God toe was aangesteld. het hoofd van de toekomstige gemeente. Hij is onderworpen nu aan een nieuwe overste van de wereld. En daardoor kan hij zijn nageslacht niet langer voorgaan op de weg naar God. En door de zonde kan Adam niet meer als gezalfd van de Heer leven en werken. De functie van de Christus, die wordt onbereikbaar van hem, voor hem. En dat geldt ook voor alle mensen die vanuit zijn nageslacht voortkomen. Omdat hij ze niet meer volledig kan heiligen. En daarom zullen ook zijn nakomelingen niet zonder zonde blijven. In Romeinen 5, vers 12 staat, gelijk door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de zonde tot alle mensen doorgedrongen. Of doorgegaan. De functie van de Christus kan dus niet meer vervuld worden. Er is een vacature. En in die periode dat deze positie vakant is, krijgt de boze steeds meer invloed op de mensen. Dat zie je hier ook. Kijk, we hebben eerst nog de situatie dat er een Christus is, die is aan het ontwikkelen. Er zijn wat mensen bij die dichtbij staan, maar dan gebeurt hetgeen wat ik al zei. Adam valt en hij kan de functie van de Christus niet meer invullen. En ook zijn nageslacht kan die functie op dat moment niet vervullen. En wat gebeurt er dan? Als er dus geen Christus meer is die mensen bijeenbrengt en naar God brengt, nog eentje doorlekt, dan krijg je een soort glijdende schaal. En wat je ziet, dat zijn weer mensengroepen, niet per se drie, maar dat ging maar even om het weergeven. Want je ziet ook dat hart, dat wordt steeds minder blauw. Hoe verder ze van de Heer vandaan komen, hoe minder vol het hart is voor hem. En hier, helemaal zo onderaan, daar staat er natuurlijk eentje heel hard te trekken, weg te trekken bij God. En er is engelenwerking, zowel naar beneden die meehelpt met de boze om de mens weg te halen bij God, als engelen die positief werken en juist wel met God willen verbinden. Door de geschiedenis heen zie je natuurlijk ook dat er zeker wel mensen zijn die blijven kiezen voor God. Je hebt profeten die oproepen. Maar in zijn algemeenheid zie je toch steeds meer mensen die verwijderd raken van God. Hun hart is minder vol van liefde en aandacht voor God. Hun hart gaat niet meer sneller kloppen bij de naam van God. De mens komt steeds verder bij God vandaan te staan. Deze kan er weer af, Lex. De mensen worden beïnvloed door andere volken. Je kent de verhalen wel. Ze raken verdeeld. Ze worden weggevoerd. Zowel op aarde als in de hemel. En dat klinkt dan natuurlijk niet meer zo oud-testamentisch. Dat kan je natuurlijk nu ook wel herkennen. Of herken je niets van die werking? Mensen die vervreemd raken van God. Een hart dat snel klopt voor van alles en nog wat, behalve. Ook in onze tijd is de overste van de wereld actief. Met nog steeds hetzelfde doel. God spant dwarsbomen door de mensen bij hem vandaan te houden. En laat God het er dan maar bij zitten. Zijn plan is mislukt. En beraamt hij zich op iets nieuws? Nee, God gaat niet over op een plan B. Zoals wel in de wereld zal gebeuren als iets niet werkt. God houdt vast aan zijn plan. En hij gaat door met dat uit te voeren. Er is maar één plan. Er is maar één God. Hij heeft een plan met mensen. De mens die door God wordt begeerd. En hij gaat door met dat plan totdat het werkelijkheid is geworden. Maar er is wel iets voor nodig, mensen. En dat is de Christus. Een positie die vakant is. En die er, ten opzichte van het plan van God, eigenlijk nog een extra taak bij krijgt. Noem maar Lex. Dit plaatje kennen we nog. De mens die steeds verder afglijdt, doe dan naar de volgende Lex. Door dat zondige komt er steeds meer dat ze gevangen raken in van alles nog wat. Nou, je kan het meelezen. En zoals ik het zelf zie, als je hoog op de ladder bent, dan heb je misschien nog een vishaakje in je. Een dun draadje wat je langzaam wegtrekt. En hoe verder je beneden komt, hoe meer draadjes het zijn. En uiteindelijk heb je dikke kettingen aan je zitten. Zit je helemaal vast onderin. Gevangen in. Nou, je ziet het staan. De mens die zit dus vast in een web van list en bedrog, gevangen genomen in verslavingen, gewoonten waar niet mee gebroken wordt. Mensen laten zich dus kleineren, zijn door de zonde gebonden aan de dood. Deze mag echt opblijven. Je zingt in een lied voor de zondelast door de eeuwen opgetast. Een opstapeling van zonde drukt op de schepping. Dat is niet niks, maar God die voorziet. En we leven nu in de tijd van Advent. En ik las daar laatst iets over. Want de boodschap van Advent is dat we mogen leven in de verwachting dat God er altijd in elke situatie bij zal zijn. En dat is ook zo. Hij laat zijn plan niet los. God schept in Maria een kind. Hij is de vader. En de naamgever. De engel Gabriel, die brengt de namen in opdracht van God naar zowel Maria als Jozef. Gij zult hem de naam Jezus geven. Je leest dit in Lucas 1, vers 31, Matthäus 1, vers 21. En iets verderop in Matthäus blijkt, Jozef en Maria geven Jezus de naam. Bij zijn geboorte. En die naam van Jezus, de naam Jezus, komt van het Griekse Jezus. De vertaling van het Hebreeuwse woord Yeshua. Afgeleid van Yasha, een Hebreeuws werkwoord met een hele rijke inhoud. Redden, verlossen, helpen, bewaren, bevrijden, behouden, overwinnen, de overwinning geven, in de ruimte brengen, zalig maken. Doe maar lekker. Je ziet wat de naam van Jezus betekent. Hij krijgt hem van Gods wegen. En God zegt hier, hier is mijn redding en verlossing, mijn hulp en bewaring, mijn bevrijding en mijn behoud. Alles van de naam van Jezus helpt om dit tegen te gaan. Ik vind dat zo bijzonder. De mens zit vast in de dood en kijkt dan wat de naam van Jezus voor een invulling geeft. Alles wat de mens nodig heeft om weer tot God te kunnen komen. Om weer deel te maken, uit te maken van zijn plan. Deel uit te maken van een gemeente. Het komt tevoorschijn in de naamgeving van Gods Zoon. En tijdens zijn leven op aarde stelt God Jezus aan tot de Christus. In Handelingen 2 vers 36 staat hierover. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. En Messias, weer een nieuwe term, maar dat is het Hebreeuwse woord voor Christus. De Naardense Bijbel zegt hier de Heer en de Gezalfde. Hij mag eraf lukken. Jezus wordt de Christus. En hij blijft wel staan. Hij overwint het rijk van duivel en dood. En hij brengt hierdoor een totale ommekeer teweeg in het lot van de mensheid. Hij verwerft alle macht in hemel en op aarde. Hij voert Gods voornemen uit om alle mensen die hem als Christus en Heer aannemen, weer bij elkaar te brengen. Samen te voegen tot een gemeente, tot die partner voor God. Hij brengt ons, hij brengt jou, hij brengt mij tot onze bestemming. We krijgen volledig deel aan Gods plan en die heerlijkheid. En dan krijg je dus een heel ander plaatje. Dan hebben we weer een weg die gaat. Maar dan staat er nu een Christus ingevuld door Jezus. Met een hart vol van God. Die verlokt, die je oproept om te komen. Waar die zijn engelen stuurt om je te helpen. En die kettingen waar ik het net over had. Je hoort vaak in van die Engelstalige gospels van He broke every chain. Nou, dat zijn ze. Die dikke kettingen die jou helemaal onderin vasthouden, die zijn verbroken door Gods werk, of door Jezus zijn werk. En daardoor ben je vrij om te gaan. Op te klimmen naar het plan van God. Daar weer deel aan te nemen. En je ziet dus, de Christusvacature, hij is vervuld. En dat door de best denkbare kandidaat. Nou, zo'n uitermate geschikte functievervulling, die ga je niet vinden als werving- en selectiebureau. Dit gaat ver boven denken en invullen uit. En Jezus heeft ons gereinigd van onze zonden. Hij mag straf lekker. Verlost van onze vijanden en gedoopt in Gods geest. En wij hebben deel gekregen aan hem. Een plaats in hem. En die vraag die bij ons ligt. Ben je bereid om de weg te gaan? Wil ik gaan voor die plaats in de gemeente van Jezus? Wil ik deel zijn van Gods plan? En ik had het aan het begin al genoemd. Dat was ook een van de onderdelen van Gods plan. God schept de mens met een wil. Ieder mens heeft een wil. Het is een vermogen dat door de God bij de mens is ingeschapen. Iedereen kan kiezen met welke dingen hij zich bezig wil houden. En met welke zaken je niks te maken wil hebben. Iedereen kan voor zichzelf bepalen in welke richting je wil ontwikkelen en met welk doel. In het willen zit ook het wensen, het verlangen, het begeren. Ook gehoorzamen en volgen hoort bij willen. Ieder mens is geschapen met het vermogen en met andere prachtige eigenschappen. En je bepaalt zelf hoeveel je daarvan in wil zetten en waarvoor je ze wil inzetten. En Jezus is er duidelijk in. In Lucas 22, vers 42 hoor je hem zeggen, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat is ook voor jou een volkomen logische uitspraak, als je ziet wat Jezus ziet. Dat je zicht hebt op wat de wil van God is. Dan is die keuze niet zo moeilijk, want kijk eens wat je er allemaal voor terugkijkt. Een plan zo mooi, zo goed, en daar mag jij onderdeel van uitmaken. Ik zou bijna zeggen, wat zou je nog anders willen? Maar het vraagt er wel om dat je in beweging komt. En als je dan in dat plaatje die weg omhoog gaat, of die weg omhoog ziet, hè, als ik dat voor mezelf, dat plaatje voorstel, dan herken ik nog wel eens dat ik een beetje zo rondjes loop voor de keuze, zeg maar, om omhoog te gaan. Dat ik eigenlijk een soort van staat te wachten van, nou, maak er maar een roltrap van, dan hop, daar gaan we, hè. Want dat is lekker makkelijk, want dan hoef ik niet zo heel veel te doen. Maar je kan ook zeggen, ga zelf die trap op, ga eens lopen. Waar wacht ik nou op? Misschien herken je er wel iets van. Dat je wel wil, maar het moet ook niet te veel moeite kosten. En het liefst te combineren met. Combineren met, nou, dat is iets wat ik wel ken. He, verschillende balletjes hoog houden. Balletjes, tijd voor gezin, echt tijd voor de Heer, voor vrienden, voor werk, voor hobby's. Het vraagt allemaal aandacht. En het verdient ook allemaal aandacht. Maar, ja, er ligt er ook wel eens eentje op de grond. Er is ook wel eens onbalans. En dat er onevenredig veel aandacht uitgaat naar één balletje, ja, dat is niet goed. Gelukkig word ik daar wel eens op bevraagd. En ontstaat er ruimte om erover te praten. En over na te denken, is dit wel de juiste volgorde? Is elk balletje wel even belangrijk? En waarom is het dan zo belangrijk voor mij? En misschien nog wel belangrijker, moet het ook zo belangrijk zijn? Fijn als je mensen hebt die je dan bevragen en bemoedigen bij de keuzes die je maakt of mag maken. En als je dan bij dat beeld van die roltrap blijft, en als je, dan, je hebt er dan twee, hè, je hebt er eentje die gewoon glad is en eentje die met, waar je op een trede gaat staan en die gaat. Nou, in dat laatste geval, misschien heb je dat wel eens gehad, dat die wel in de trede staat, maar niet beweegt. En dat je dus moet gaan, en dat voelt zo onwennig aan, omdat je toch gewend bent dat die beweegt. Het voelt onwennig. Je moet er moeite voor doen. Maar je moet je er natuurlijk niet door laten tegenhouden, want anders kom je niet bij je bestemming. Moeite is dan goed. Hè, dan ervaar je tenminste dat je bezig bent. En het geeft voldoening als je doorgezet hebt. Heel simpel voorbeeld. Als je aanhikt tegen bijvoorbeeld gaan sporten, en denk je, vies weer, ik heb helemaal geen zin in. En als je dan toch gaat en terugkomt en dan een voldaan gevoel hebt, omdat je ergens heen bent gegaan en het heeft iets gebracht. Nou, dat was natuurlijk een heel simpel voorbeeld. Maar misschien heb je dat ook wel op woensdagavond als de kring is. Of de handelingenstudie, dat je denkt, vies weer, ik heb helemaal geen zin. Als je daar doorheen gaat, dan merk je ook, hé, het brengt me wat. Het brengt altijd wat. Het samen zijn, het horen van het woord. Je bent dan ergens doorheen gegaan. Je hebt een stap gezet. En dat is iets wat de boze niet wil. Dat jij stappen zet, dat je ergens doorheen gaat. Dat jij de keuze maakt voor de Heer. Hij verandert die weg die jij omhoog gaat, het liefst weer in een glijbaan, zodat je met al je goede verlangens en bedoelingen zo weer beneden ligt. En voor Jezus was dat niet anders, hij had ook voor hem alle leugens klaar. Ja, als je nou voor mij knielt, dan krijg je van mij alle macht op aarde. Maar Jezus die zwicht niet. Het komt niet in hem op om concessies te doen voor Gods plan. De boze ruimte te geven in zijn leven. Hij gaat voorbij aan die leugen en die verleiding. En daardoor komt hij volledig tot zijn bestemming. In de tekst staat de weg van Christus. En vanmorgen de oproep om die te volgen. De Colossense tekst die begint ermee. Volg de weg van Christus. Maar gaan we dan hetzelfde doen als Jezus? Hij heeft die weg er al gebaand. In Romeinen 8 vers 19 staat dat de schepping vol met rijkhalsend verlangen uitkijkt naar het openbaar komen van Zonen Gods. En dat is waarin je Jezus als Christus mag volgen. Dat jij openbaar komt, dat ik openbaar kom. Verder weg uit de greep van de boze die mij zit te trekken onderin. Opklimmen naar Jezus, die als Christus de gemeente aan het vormen is. Ja, dat is leuk, maar wat doe ik daar dan aan, Dirk-Jan? Hoe doe ik dat dan? De tekst die geeft na dat stukje van de weg volgen een aantal handvatten om die weg te volgen. Je mag Christus Jezus als je Heer aanvaarden. Jezus als je Heer voor je leven aanvaarden. Daar begint het. Een wilsbesluit om je leven aan Hem te geven. Dat begint als je je bekeert, maar dat stopt niet. Want aanvaard je Hem al op alle gebieden van je leven? Mag Jezus overal al bij? Of heb je misschien nog zo'n klein hoekje hier zo achterin, waar het donker is? Waar het donker moet blijven, waar je niemand toelaat. Waar je pijn hebt of schaamte. Goed om dat eens in alle eerlijkheid te onderzoeken voor jezelf. Te bespreken met de Heer. Laat zijn licht maar op dat stukje schijnen. Juist op de plaatsen waar het donker is. Want de duisternis moet altijd wijken voor licht. Geworteld en gegrondvest. De Naardense Bijbelvertaling zegt hier geworteld en opgebouwd in eenheid met Hem. En ik moest denken aan enerzijds onwrikbaar en aan de andere kant het fundament. Een boom die staat stevig als zijn wortels zijn ontwikkeld. Ze bieden houvast. Een gebouw staat stevig als het fundament goed is. Want dat biedt een solide basis om hem op te bouwen. En zo is het ook in je geloofsleven. Je ontwikkelt je wortels als je goede voeding tot je neemt. Als je Gods woord leest, als het aanwezig is in je leven. Als het je persoonlijk raakt en opbouwt. Als je bijbelteksten paraat hebt, niet om mee te smijten, maar dat je ze tot je kan nemen als je ze nodig hebt, als je aangevallen wordt. Denk ook maar eens aan die goede voeding van Daniël. Ik heb er een keer eerder over gesproken. Gezond voedsel eten. De koning die daar bij Daniël aan het hof was, die wilde dat hij bepaalde spijzen tot zich nam die de koning ook altijd tot zich nam. Maar hij koos daar niet voor. Hij wilde rein en puur blijven. De Naardense Bijbelvertaling zegt in dat stukje, Daniël bindt zichzelf op het hart dat hij zich niet zal besmeuren. Dat is toch mooi dat je iets op je hart bindt, een duidelijke keuze, dat je nu op je hart bindt, ik aanvaard de Heer en volg de weg van Christus. Wanneer heb jij dat voor het laatst op je hart gebonden? En het fundament, nou jullie kennen het vast, het fundament van het geloof uit Hebreeën. Noem eens wat. Heel goed. Nog één. Ja, twee. Opstanding en doden, oplegging der handen. Heel goed. We komen er. Maar geloof in God, dat is een hele belangrijke, die zit erin. En dat lijkt heel makkelijk als je hier zo samen zit. Hè, samen. Ja, wij geloven wel in God, prima. Maar geloof je echt voor je eigen leven in het plan van God? Niet heel groot, maar heel persoonlijk. Het plan met jou. Dat God jou lief heeft en begeert. Dat hij het in jou ziet zitten. Niet in degene die naast je in de rij ziet. Ja, die ook. Maar vooral ook in jou. Een bekering van dode werken. Jezus heeft het mogelijk gemaakt door zijn overwinning op de dood. Jij mag aansluiten op die overwinning. Door voor je eigen leven ook te breken met dode werken. Door te pleiten op het volbrachte werk van Jezus. Elke keer opnieuw als je merkt dat je nog ergens vast zit. Laat je niet vasthouden als je bezig bent om omhoog te gaan. Doorbreek dat lijntje elke keer weer opnieuw als het weer in je gehaakt wordt om je terug te halen. En de tekst gaat verder met houd vast aan uw geloof. Dat gaat ook verder op het fundament van het geloof. En vasthouden, dat is geen stilstand. Het vraagt dat je elke dag weer voor de Heer kiest. Maar ook dat je kiest om je geloof verder te verdiepen. Door zelf te lezen in Gods woord. Door in gesprek te gaan met Jezus. Maar ook door de diensten te bezoeken. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven. En in dat samen zijn, zijn we elkaar ook tot steun. Want vasthouden aan het geloof in je eentje is niet altijd makkelijk. Er komt genoeg op af of dingen die pijn doen. En juist dan is het lid zijn van een gemeente een extra steun. En vasthouden, dat is voor mij ook verder verdiepen. Dat zit ook in het geworteld zijn. Dat je ingaat op Bijbelwoorden. En dat verdiepen, dat herinner ik me persoonlijk wel. Ik heb een keer gehad dat ik op de kring zat en dat ik dacht van ja, die tekst, die ken ik nou wel. Die gaat zus, die gaat zo en dan werken we dat zus en zo uit en dan zijn we er weer. En toen sprak de Heer me daarop aan en hij zegt ja, maar zo is er geen ruimte voor mijn werking. Voor een diepere laag, voor een nieuw inzicht. Dus spel die gedachte eens even wat verder af. Het is fijn als je op een bepaald niveau zit en denkt van nou, zus en zo vullen we het in. Maar misschien is er nog wel meer. En waarschijnlijk is er nog wel meer. En het laatste stukje wat die tekst geeft is, wees vervuld van dankbaarheid. Je kan dankbaar zijn voor wat je al hebt gehad. Wat je ziet bij de ander. Maar, Stefan die bad het vanmorgen ook uit in de aanbiddingsdienst. Je kan ook dankbaar al zijn voor hetgeen wat je weet dat nog gaat komen. Hetgeen wat past in Gods plan, wat er nog niet is, maar wat er wel gaat komen. Dat je, noem het maar profetisch uitziet naar hetgeen wat nog gaat komen. En dankbaarheid is een mooie eigenschap. Het is toch fijn als je dankbaar bent? Het geeft een positieve insteek. Het wakkert blijdschap aan. Dat is een krachtig wapen tegen de vijand. Momenten van dankbaarheid, besef van wat Jezus voor je heeft gedaan, dat heft op boven elke aanklacht, elke beschuldiging, elke teleurstelling. Je mag die dankbaarheid dan ook in herinnering brengen, zodat het op de voorgrond staat in je leven. Dat je blik is gericht op het goede. En dan ga je die weg, samen met Jezus. Vanmorgen een duidelijke oproep, een duidelijke uitnodiging om in te gaan op Gods plan. Zijn plan met jou persoonlijk. Als onderdeel van de gemeente. Met jouw eigen unieke talenten en vermogens. En in die uitnodiging ook de oproep om de weg van Christus te volgen. Zelf wils besluiten te maken, te nemen om de Heer te aanvaarden voor je leven. Je te wortelen in zijn woorden. Vol dankbaarheid van wat nog gaat komen. Ga alsjeblieft in op die uitnodiging van God tot gemeenschap. Ik roep je daar ook toe op. Om die uitnodigende stem te horen, te verstaan en te beantwoorden. Dat je stappen blijft zetten op de weg van Christus. Dat je niet je weer laat tegenhouden, dat je je niet weer laat terugtrekken. Dat je je plek in de gemeente verder inneemt en invult. Niet moeilijk. Gewoon door te zijn wie je bent. Met jouw talenten, jouw vermogens. En deze in te zetten als een liefdevol antwoord op de uitnodiging die klinkt. Jullie allemaal passen in Gods plan. Hij kijkt naar je uit. Net als Christus Jezus naar je uitkijkt. Als levend lid van zijn gemeente. Gaan jullie mee? Mooi. Amen. Ik wil graag afsluiten met lied 234.